Daarna wordt u voorgelezen uit het boek van de profetieën van Daniël en vanavond lezen wij het hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 19. Dus de schriftlezing Daniël 9, vers 1 tot en met 19.
In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar zijner regering merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt die, die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooselijk gehandeld en gerebelleerd met u, met af te wijzen van uw geboden en van uw rechten. En we hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is ten deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt om hun overtreding, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijner knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen, en wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij die uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt met een sterke hand, en hebt u een naam gemaakt gelijk hij is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden laat toch uw toren en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zondenwil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet, om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd.
Wat is gemeente eigenlijk bidden? Dat is een vraag die we zo op de avond van middag wel aan elkaar mogen stellen. Wat is bidden eigenlijk in Bijbels licht? Daar is een prachtig boekje over geschreven door wijden dominee F. Bakker, Gebedsgestalten. Ik heb het bij verschillende van u in huis gezien, waarin deze jong gestorven dominee vanuit verschillende Bijbelgedeelten licht laat vallen over wat nou Bijbels gezien bidden is. Aanhoudend bidden, pleitend bidden, ootmoedig bidden, vrijmoedig bidden enzovoort. En iets van die gebedsgestalten, de verschillende gestalten, treffen we ook aan in het gebed wat vanavond voor ons ligt. Het gebed van Daniël 9. Maar Daniël gebruikt in het hoofdstuk en ook in onze tekst van vanavond wel een heel bijzondere uitdrukking voor het gebed. Hij spreekt namelijk aan het einde van vers 18 over het neerwerpen van onze smekingen voor Gods aangezicht. Wat betekent dat precies? Is dat niet een wat verbazende uitdrukking? Het neerwerpen van onze smekingen voor Gods aangezicht. Als we bedenken dat God in de hemel is, hoog boven ons woont, en dat in de Bijbel zo vaak gesproken wordt over het opheffen van onze gebeden naar God in de hemel toe. En hier lijkt precies het tegenovergestelde gezegd te worden. Het neerwerpen van onze smekingen voor God. Wel, om de woorden van onze tekst goed te begrijpen, moeten we bedenken dat Daniël in hoofdstuk 9 als een smekeling voor God verschijnt. Iemand die om genade smeekt. En iemand die om genade smeekt, dat was in elk geval in de tijd en in de wereld van de Bijbel zo. Als hij voor het aangezicht van de koning kwam en hem om genade wilde smeken, viel zo iemand plat op de grond voor de koning neer. Hij wierp zichzelf op de grond en daarmee eigenlijk ook zijn smeking. En u zegt Calvijn, echt bidden kan alleen in de gestalte van zo'n smekeling. Ja, Calvijn zegt het eigenlijk nog iets krasser, iets stelliger. Hij zegt, wij kunnen onze gebeden niet naar de hemel opheffen dan wanneer we eerst, en dat gaat heel ver, tot de hel toe vernederd zijn. Wel, over die gebedsgestalte van Daniël willen we vanavond met elkaar nadenken. Daniëls smeekgebed, dat is het thema voor de preek. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats de nood achter zijn gebed. In de tweede plaats het verzoek in zijn gebed. En in de derde plaats de grond onder zijn gebed. Dus Daniëls smeekgebed. In de eerste plaats de nood achter zijn gebed. En dan zullen we stilstaan bij de omgeving van onze tekst. Datgene wat aan vers 18 en 19 vooraf gaat. In de tweede plaats het verzoek in zijn gebed. Dat is het eerste stukje van vers 18 en ook van vers 19 waar we lezen. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. En vers 19, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertrek het niet. En tenslotte de grond onder Daniëls gebed. Dat is het slot van vers 18. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Opnieuw staan we in de preek stil bij Daniël. En opnieuw, evenals dat vanmiddag het geval was, speelt de geschiedenis van het teksthoofdstuk zich af in de tijd van koning Darius. Dat betekent dat Daniël ook in hoofdstuk 9 een oude man geworden is. Ik heb dat vanmiddag ook kort genoemd. Aan het begin van het boek Daniël, als Daniël met zijn drie vrienden in Babel aankomt en aan het hof van de koning komt, dan zal hij een jaar of 14, 15 geweest zijn. Maar inmiddels zijn er 70 jaren verstreken en Daniël is een oude grijzaard geworden van een jaar of 4, 85, naar de uitleggers vermoeden. Toch is Daniël nog iemand met veel kracht. Hij kan ook nog veel aan. Hij heeft een hele hoge positie in het Rijk van Babel. Daniël 6, het hoofdstuk dat dus in dezelfde tijd zich afspeelt, vertelt ons dat Daniël op een bepaald moment de tweede man in het Rijk geworden is. Rechtstreeks onder koning Darius. Dat betekent dat Daniël ongetwijfeld een druk bestaan heeft gehad. Hij had de druk met het besturen van het Rijk. Hij was altijd bezig met zijn verantwoordelijke taak. En nu treffen we Daniël in vers 2 van hoofdstuk 9 aan, terwijl hij leest in de boeken, zoals daar in vers 2 staat. Daniël merkt iets op in de boeken. Wat zijn dat voor boeken geweest? Wel, dat is eigenlijk de Bijbel. De Bijbel voor zover Daniël hem op dat moment had. En u begrijpt wel, toen zag die Bijbel er nog niet zo uit zoals wij hem nu hebben. Nog maar een deel van het Oude Testament vormde die boeken van Gods woord. Twee Bijbelboeken, of misschien nog wel wat meer, worden eigenlijk genoemd. We lezen in vers 2 over de profetieën van Jeremia, die Daniël tot zijn beschikking had. En we lezen een stukje verderop, in vers 11, ook over de wet van Mozes. En we kunnen wel aannemen dat dus die Bijbel van Daniël, voor zover hij hem had, in ieder geval de profetie van Jeremia bevatte, maar ook Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, de eerste vijf boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes. Daniël lezend in de boeken. Laten we dat eens een ogenblik op ons laten inwerken vanavond, gemeente. U vraagt, is dat zo bijzonder? Mag ik u dan vanavond een tegenvraag stellen? Hoe vaak hebt u en hoe vaak heb jij in de afgelopen maanden, laten we zeggen in de periode tussen afgelopen dankdag en afgelopen biddag, gelezen in de boeken? Hoe vaak hebt u gelezen in Gods woord? Daniël, ondanks zijn drukke bestaan, want hij had een belangrijke en een verantwoordelijke taak, vond het blijkbaar belangrijk om in de boeken te lezen, om in Gods woord te lezen. Daniël, die een profeet was van God, die rechtstreeks openbaringen ontving van God. We lezen in het boek Daniël herhaalde keren dat er een engel aan hem verschijnt met bepaalde nieuwe openbaringen. Ondanks dat alles, Daniël vond het nodig om te lezen in de Bijbel, in de boeken. En dan nog een keer de vraag, hoe vaak hebt u, heb jij, wel, laten we alleen de afgelopen week dan maar nemen, gelezen in de boeken. En dan echt gelezen. Zoals Daniël ook gelezen heeft. Intens betrokken op het woord. En zodat dat woord hem tot het gebed bracht. Of hebt u te druk gehad? Te druk? Echt te druk? Net zo druk, nee, nog drukker dan Daniël. Daniël, hij leest in de boeken. Ja, vraagt iemand, maar waar is dat dan zo belangrijk voor? Wel, we zullen zien dat dat alles te maken heeft met bidden. Want het lezen in de boeken, in de Bijbel, reikt Daniël, om zo te zeggen, gebedsstof aan. En het lezen in de boeken, dat laat Daniël ook zien wat de grond, de enige grond is waarop hij tot de Heere kan naderen. Hoe dan? Wel, laten we vers 2 nog eens goed lezen. In het eerste jaar van de regering van Darius merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal van de jaren waarvan het woord des Heeren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen van de verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaar was. Daniël heeft dus gelezen in de profetieën van Jeremia, en eigenlijk moeten we even terugbladeren naar Jeremia 29 om te ontdekken over welke profetie hij het precies heeft. Jeremia 29, daar lees ik vanaf het 10e vers. Want zo zegt de Heere, zekerlijk, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, dan zal ik u bezoeken en zal ik mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende, u terugbrengende tot deze plaats. En dan vers 12, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. En vers 14, en ik zal van u gevonden worden, spreekt de Heere, en ik zal uw gevangenis wenden en u vergaderen uit al de volken en uit al de plaatsen waarheen ik u gedreven heb, spreekt de Heere, en ik zal u wederbrengen tot de plaats van waar ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Wat betekenen die woorden? Dit, dat de Heere bij monden van Jeremia heeft gezegd, 70 jaar zal de ballingschap duren. 70 jaren lang moet het volk het welverdiende oordeel, de straf over zijn zonde, ondergaan. Maar na 70 jaar zal ik het volk uit de ballingschap terugbrengen naar Israël. En u zit Daniël te lezen in die profetieën van Jeremia, en hij ontdekt, het is 70 jaar geleden dat het volk is weggevoerd. Ziet u, gemeente, waarom dat Bijbellezen zo belangrijk is? Als Daniël nu die profetieën niet had gelezen, als Daniël zijn Bijbel dicht had gelaten, dan had hij de rijke belofte van God niet gelezen. Dan was de rijkdom van Gods belofte hem ontgaan. En zo is het vandaag nog. Als wij onze Bijbel dichtlaten, als ik mijn Bijbel dichtlaat en ik lees niet meer in Gods woord, ik trek me niet meer terug zoals Daniël in die opperzaal, in die heel rustige kamer bovenop dat platte dak van Daniël zijn huis. En ik lees daar niet in alle rust de boeken, Gods woord. Dan krijg ik ook geen zicht op de rijke belofte van God. Dan ontgaat mij die troost. Dan ontzeg ik mezelf die troost. Laten we een ogenblik letten op wat Daniël doet als hij die rijke belofte van God, dat God na 70 jaar het volk weer zal terugbrengen uit de ballingschap, laten we een ogenblik letten op wat Daniël dan doet. Leunt Daniël achterover en zegt hij, daar staat het. God heeft het beloofd, God is een waarmaker van zijn woord, we kunnen afwachten. Nee, dat doet Daniël niet. Gaat Daniël deze belofte van God uitbazuinen over de straten van Babel en roept hij het iedereen van wie hij vermoedt of weet dat hij tot het volk van Israël behoort toe? Heb moed, Houd moed, want God heeft het beloofd en daar staat het en we kunnen ervan op aan. We kunnen onze spullen nou gaan pakken, want we mogen terug naar Israël. Dat doet Daniël ook niet. De belofte van God brengt Daniël in het gebed. En dat is, gemeente, altijd de bedoeling van Gods beloftewoord. De rijke belofte die wij lezen in de Bijbel, God laat ze optekenen en laat ze ons lezen en laat ze ons verkondigen met deze bedoeling dat we op onze knieën zullen komen. In het gebed werkzaam worden met de belofte. En wat dat dan precies is, werkzaam worden met de belofte en wat dat betekent, ja, dat wordt duidelijk uit dat lange en ontroerende gebed van Daniël 9. Wat lezen we dan eigenlijk? Vers 3. Ik, Daniël, stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen. En dan volgt er iets wat ook al even de aandacht vraagt. Met vasten en zak en as. Dat is ook iets verbazingwekkends op het eerste gezicht. Daniël heeft zo'n rijke belofte van de Heere gelezen. God zal na 70 jaar zijn volk terugbrengen uit de ballingschap. En dan gaat Daniël zich kleden in een zak. En u weet, dat was het teken van verootmoediging, soms ook wel van rouw. En hij strooit as uit over zijn hoofd, opnieuw ook een teken van boetedoening. Denkt u maar aan de mensen in de stad Nineveh. Waarom doet Daniël dat? Hij heeft toch juist dat rijke beloftewoord van God gehoord. En nu lijkt het wel alsof Daniël rouw gaat bedrijven. Wel, dat heeft alles te maken met datgene wat Daniël dan vervolgens gaat bidden, gemeente. Vers 4. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis. Dat is het eerste wat gezegd wordt over het gebed van Daniël. Hij doet belijdenis. En dat is niet alleen het eerste wat hij zelf naar voren brengt in zijn gebed, maar dat is iets wat heel zijn gebed doortrekt. Tot en met de laatste woorden toe is zijn gebed doordrongen en doortrokken van een schuldbelijdenis. En wat houdt die belijdenis in? Vanuit Daniël 9 wordt duidelijk dat het daar eigenlijk gaat om drie dingen. In de eerste plaats spreekt Daniël voor de Heere uit dat hij gezondigd heeft. Niet alleen het volk van Israël, niet alleen de vaderen, zoals ze genoemd worden, maar Daniël zegt het heel nadrukkelijk: wij hebben gezondigd, begin vers 5. En wij hebben onrecht gedaan. En vers 6. Wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten. Daniël belijdt zijn schuld voor de Heere en zijn zonde voor de Heere. Kijk, dat leert ons iets, gemeente, vanavond. Want Daniël weet ook wel, daar werd hij iedere keer wanneer hij zag op de open vensters in zijn bidvertrek, die waren aangebracht aan de westkant van het huis, daar waar Jeruzalem lag. Daniël wordt iedere keer als hij de open vensters ziet ook herinnerd aan het feit dat er in Jeruzalem op dit moment puinhopen zijn. De huizen in Jeruzalem, ze liggen helemaal in puin. Onherbergzaam oord waar je niet wonen kan. En de muren van Jeruzalem, ze liggen ook aan puin. Er is geen veiligheid. En de tempel ligt ook aan puin. En dat is nog wel het allerergste, zo blijkt straks uit het gebed van Daniël. Maar Daniël begint niet met de puinhopen. Daniël begint met schuld belijden. O God, wij hebben gezondigd. Er ligt een les in, gemeente, voor ons allemaal vanavond. En juist wanneer we in ons leven geconfronteerd worden met puinhopen. En die kunnen er toch zijn. Puinhopen in je persoonlijke leven. Vastgelopen met alles en je weet niet meer hoe het verder moet. Puinhopen in het gezinsleven of in het huwelijk. Puinhopen op het kerkelijk erf. Puinhopen op het werk, in het maatschappelijke leven. En je weet niet hoe het met die puinhopen verder moet. Maar Daniël 9 leert ons om niet te beginnen bij de puinhopen, maar om te beginnen bij onze schuld. O God, wij hebben gezondigd. Wat zou het een zegen zijn, gemeente, als dat gebed vanavond en in de komende dagen en in de komende tijd vanuit heel veel bidvertrekken in Damwoude en omgeving gehoord zou worden. O God, wij hebben gezondigd. Als dat gehoord zou worden vanuit de pastorie en als het gehoord zou worden vanuit uw en jouw huis. Niet door andere mensen, dat hoeft niet. Maar als het gehoord zou worden door God. Echte biddag is biddag waar we naast Daniël neerknielen in diezelfde Bijbelse belijdenis. Er is nog iets wat bij dat belijdenis doen hoort. En dat is dat Daniël buigt onder Gods straf. Dat is iets wat je ook telkens terugkomt in de Bijbel. Dat iemand die echt door de Heere, voor de Heere vernederd wordt, ook buigt onder Gods oordeel. Vind je dat bij Daniël terug? Ja, dat lezen we ook in dit gebed. Ik lees hier vers 12. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad. En vers 13, gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, zo is al dat kwaad over ons gekomen. Daniël zegt eigenlijk, God heeft ons ervoor gewaarschuwd. Hij heeft het zo duidelijk gezegd in de wet. Wie mij verlaat heeft smart op smart te vrezen. En nu is God gekomen met zijn oordeel. En ik kan hem alleen maar, om het met een ouderwets woord te zeggen, billijken in zijn recht. Ik kan alleen maar zeggen, betekent dat, Heere, u doet het niet verkeerd. U doet geen onrecht. En dat is ook de betekenis van dat zinnetje, Heere, bij u is de gerechtigheid. Daniël zegt, Heere, u doet het niet verkeerd. Ook niet wanneer die puinhopen er zijn. Ook niet wanneer ik al 70 jaren in de vreemde moet verkeren. Ook niet wanneer ik naast me 2 jaloerse vorsten, zie Daniël 6... als collega's heb en onder me 120 stadhouders heb die het op mijn leven voorzien hebben. U doet het toch niet verkeerd, Heere, want wij hebben gezondigd. Daniël erkent God in zijn recht. En dan nog iets. Laatste wat ik u aanwijs als het gaat over dat echt belijdenis doen van Daniël. Daniël schaamt zich diep voor God. Bij ons, zegt hij in vers 8, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Daniël doet belijdenis. En laten we maar niet denken, gemeente, dat dat iets is geweest dat Daniël zomaar één keer heeft gedaan. Want we krijgen de indruk, wanneer we Daniël 9 goed vergelijken met Daniël 6, dat hoofdstuk waarin Daniël getekend wordt als een man die iedere dag 3 keer zijn bidvertrek opzocht en 3 keer zijn knieën boog voor de Here, dat Daniël iedere dag belijdenis heeft gedaan. Dat zegt Daniël 6 ook. Dat hij gebogen heeft voor de Here. En nogmaals, u vindt het misschien wel een harde boodschap, maar wat zou het een zegen zijn als we op biddag 2012 persoonlijk zo mochten buigen onder de Here. Want als je dat wel eens hebt mogen doen, als u daar iets van kent, dan weet u ook dat het op die plaats goed is. Daar verlies je dan op een moment al je opstand tegen de Here. En daar ligt zo'n ruimte in het feit dat je dan door het werk van Gods geest mag zeggen: Here, u doet het niet verkeerd en u vergist zich niet. Ondanks alles, u doet het goed, want ik heb tegen u gezondigd. Ja, zegt iemand, maar hoe kom ik tot die belijdenis? Hoe kom ik tot die echte biddag? Dat is toch iets wat je jezelf ook niet kunt maken. Dat is toch ook iets waar je jezelf als mens niet kunt brengen. Dat is toch iets, en misschien zegt u dat wel op dit moment stilletjes voor uzelf in de kerkbank, dat is toch iets wat ik helemaal niet kan, wat ik ook helemaal niet wil. Dat is iets onmogelijks voor mij. Gemeente, dat is het ook. Buigen voor de Here, dat doen we vanuit onszelf niet. Maar dat deed Daniël vanuit zichzelf ook niet. Daar heeft de Here hem gebracht. Daar heeft Gods geest hem gebracht. De Heilige Geest heeft het hart van Daniël vernederd. En zijn hart verbroken, zodat hij het echt ging zeggen. En hoe doet de Here dat? Hoe werkt de Heilige Geest dat? Is daar ook nog een antwoord op? Of moeten we dat maar lijdelijk afwachten? Nee, gemeente, laten we nog een ogenblik kijken naar Daniël. Hoe treffen we hem aan? Hoe wordt hij ons getekend in de Bijbel? Als een man die iedere dag zijn bidvertrek 3 keer opzocht en bad tot de Here zijn God. Wat is het nodig om de Here te bidden en te vragen: Here, vernedert u me. Onder uw slaande hand, zoals de Bijbel dat zegt. En leert u me voor u te buigen. Want als u me er niet brengt, dan buig ik niet. Dan blijf ik met gebalde vuisten in opstand tegen u staan. Maar wanneer u werkt met uw geest in mijn hart, dan ga ik buigen. En dan nog iets, hoe wordt Daniël ons nog meer getekend? Als een man die las in de boeken. En dat waren onder andere de boeken van Mozes. Wat is het ook met het oog daarop van belang dat we Gods woord lezen, gemeente. En dat we Gods wet lezen en overdenken. Omdat dat het middel is dat de Heilige Geest kan gebruiken om ons voor de Here te laten buigen. De achtergrond, de nood die achter Daniëls gebed lag, dat was onze eerste gedachte. We komen bij onze tweede gedachte, het verzoek in zijn gebed. Vers 18, begin. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. En vers 19, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet. Wat is het verzoek van Daniël? Eigenlijk drie dingen. Als we onze tekst goed lezen, dan vraagt Daniël allereerst of de Heere, en ik bedoel dat met eerbied, aandacht wil geven aan zijn situatie en aan de situatie van het volk. Hij vraagt: Heere, schenk uw aandacht aan onze nood. En dat zegt hij op een wat bijzondere manier, vers 18. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen. En als we die woorden even tot ons laten doordringen, dan blijkt dat daarin heel veel vrijmoedigheid van Daniël ligt. En ook een grote worsteling die er in zijn gebed geweest is. Want als Daniël vraagt: Heere, doe uw ogen open en zie, dan betekent dat dat Daniël de ervaring heeft gehad dat God zijn ogen gesloten had. Hoe lang was Daniël al aan het bidden geweest? 70 lange jaren. 70 jaren gebeden. En al die jaren van bidden en van buigen onder de Heere, toch de gedachte gehad: de Heere houdt zijn ogen gesloten. Dat heeft een worsteling gegeven in het leven van Daniël, net zoals het een worsteling kan geven in het leven van u of van jou. Met moeite en met zorg in de kerk, met puinhopen in uw leven. En het lijkt wel alsof de Heere zijn ogen gesloten houdt. We kunnen van Daniël leren dat we de Heere mogen vragen: Heere, doe uw ogen toch open. Nee, niet brutaal, wel eerbiedig, op de knieën zoals Daniël dat ook deed in de belijdenis: Heere, ik heb gezondigd. Maar dan toch vrijmoedig vragen: Heere, doe uw ogen open en zie die puinhopen die er zijn. En dan houdt Daniël ook aan in dat gebed, want dan hoor ik hem in vers 19 weer vragen: O Heere, hoor. En één bede verderop: O Heere, merk op. En dat woordje opmerken, dat betekent eigenlijk aandachtig horen. Daniël zegt eerst: Heere, hoor naar het gebed. Maar als hij al biddende de gedachte heeft dat hij zijn gebed terugkrijgt van de hemel en dat God hem niet hoort, dat de hemel van koper lijkt en dat zijn gebed niet tot de Heere doordringt, dan blijft hij aanhouden en dan zegt hij: Heere, merk op, luister toch ingespannen naar mijn gebed. Daniël vraagt of de Heere aandacht wil geven aan de nood die er is. En zo mag u, zo mag jij ook aandacht vragen aan de Heere. Heere, zie, doe uw ogen open, want er is nood. Zo mogen we dat, gemeente, ook in allerlei noden, of dat nu op het persoonlijke vlak of op het kerkelijke vlak zo is, aan de Heere vragen: Heere, doe uw ogen open en zie het. Dat is het eerste. Het tweede verzoek dat Daniël aan de Heere doet, dat is wat we lezen in vers 19. O Heere, vergeef. En nadat Daniël dus de aandacht van de Heere heeft gevraagd, is dat dan ook het eerste wat hij vraagt? En dat wijst erop dat Daniël inderdaad verder heeft gezien dan de puinhopen van Jeruzalem. Daniël is terechtgekomen bij de oorzaak van die puinhopen. Wat ligt er onder die puinhopen? Daar ligt de zonde, daar ligt de schuld. Wij hebben gezondigd en we hebben allereerst vergeving nodig. Het is vandaag biddag voor gewas en arbeid. Een aantal jaren geleden heb ik zelf al eens in mijn onwetendheid gezegd: het is biddag voor gewas en arbeid. En in de kerk lijkt het altijd biddag om een nieuw hart te zijn. Gemeente, eigenlijk een dwaze opmerking. Want Daniël 9 leert ons: voordat we bij de puinhopen terechtkomen, eerst het gebed om vergeving. Inderdaad, ook biddag om een nieuw hart. Heere, vergeef. Wat is het nodig dat u en dat jij zo biddag houdt? Heere, vergeef. En dan dat derde verzoek van Daniël. Vers 19. Heere, doe het en vertrek het niet. Doe het. Dat is in het Hebreeuws maar één woord. Heere, doe. Heere, handel. Heere, treed handelend op. Daar legt Daniël eigenlijk zijn verzoek heel eenvoudig voor de Heere neer. En hij zegt het zonder al te veel woorden: Heere, u weet toch van die puinhopen van Jeruzalem. U weet toch dat de muren en de huizen en de tempel aan puin zijn. Wilt u de muren van Jeruzalem weer opbouwen? Wilt u de tempel weer laten verrijzen? Wilt u geven dat de huizen weer gebouwd worden, zodat de mensen weer veilig kunnen wonen? Wilt u de mensen vanuit de ballingschap, of ze nu dichtbij wonen of veraf, wilt u ze terugbrengen? Wilt u die mensen die helemaal niet terug willen, omdat ze gewend geraakt zijn aan het leven in het heidense Babel, zo bewerken met uw Heilige Geest dat ze zich niet langer meer thuis voelen? En dat ze wel terug willen. En wilt u diegenen die niet weten hoe ze terug moeten, leren en dragen en terugbrengen? En wilt u ze beschermen en wilt u ze veilig daar brengen? Dat ligt allemaal opgesloten in dat ene woordje: doe. Heere, doe het. Daar spreekt ook het vertrouwen van Daniël in mee. Hij weet dat de Heere alle dingen bekend zijn die hij nodig heeft. En opnieuw, dan is Daniël ook vrijmoedig. Want dan zegt hij erbij: vertrek, en dat betekent vertraag het niet. Daniël, hij spoort de Heere met grote vrijmoedigheid aan om zich te haasten. Hij zegt het Heere: 70 jaren heeft het geduurd. En nu is de tijd gekomen. Breng uw gevangenen terug. En bouw de muren van Jeruzalem weer op. En laat er niet lange tijd overheen gaan. Vertraag het niet. Zo komt Daniël met zijn nood voor het aangezicht van de Heere, in de wetenschap dat de Heere alles weet. Hij bidt of de Heere aandacht wil geven aan de situatie. En zo mag u dat ook doen. Hij bidt of de Heere de schuld wil vergeven. En wat is dat ook nodig voor ons. Maar hij bidt ook: Heere, treed handelend op en verlos. En dat mag ook jouw, mijn gebed zijn, te midden van de nood die er kan zijn. Heere, doe het en vertraag het niet. Maar wie is Daniël eigenlijk? Hoe durft hij zo te bidden? Hoe durft hij zo vrijmoedig te bidden? Een mens die de Heere aanspoort tot haast en die zegt: vertraag het niet. Daniël is toch ook een zondig mens. Wij hebben gezondigd. Wat is de grond onder Daniëls gebed, onze derde gedachte? Wel, Daniël haast zich om dat te zeggen in vers 18. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neer op En op betekent hier op grond van onze gerechtigheden. Dat is het eerste wat Daniël zegt over zijn grond. En dat leert ons vanmiddag, ons vanavond ook hoe wij bidden kunnen en bidden moeten. De grond van ons gebed, de reden waarom wij dingen aan de Heere vragen, kan nooit liggen in onze gerechtigheden. Wat zijn dat? Wel, dat waren Daniël zijn 70.000 gebeden. 70 jaren lang, iedere dag, 365 dagen per jaar, 3 keer zijn bidvertrek opgezocht. Rekent u maar uit, meer dan 70.000 gebeden. Wij werpen onze smekingen niet neer op grond van onze gerechtigheden. Ik denk trouwens dat Daniël bij dat woordje gerechtigheden helemaal niet aan zijn gebed gedacht heeft hoor. Want hij heeft geleerd voor de Heere dat er in zijn gebed helemaal geen gerechtigheid ligt. Dat er bij hem helemaal geen gerechtigheid is. Dat hij niets verdiend heeft, want hij heeft gezondigd. Wij hebben gezondigd en daarom, we kunnen niet pleiten op iets in ons. Dat zegt Daniël. Wanneer hebt u dat? Wanneer heb jij dat? Wanneer heb ik dat? Ik vraag het ook aan mezelf. Voor het laatst gezegd en voor het laatst beleden en voor het laatst beleefd voor de Heere. Heere, ik werp mijn smekingen niet neer op grond van mijn gerechtigheden, want die zijn er niet. Hebt u dat geleerd? Alle grond uit jezelf weggevallen. En in jezelf ook geen enkele grond om tot God te naderen. Om dan maar 1 grond over te houden. En daar zegt Daniël ook iets van. Maar we werpen onze smekingen neer. Slot van vers 18. Op grond van uw barmhartigheden die groot zijn of die veel zijn. Zo zou je het ook mogen vertalen. Daniëls gebedsgrond ligt buiten hemzelf in Gods barmhartigheid. Wat betekent dat, barmhartigheid? Wel, dat betekent dat het hart van God brandt. Brandt van liefde. Brandt van ontferming. Brandt van mededogen voor verloren zondaren. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is een woord dat rechtstreeks verband houdt met het woord baarmoeder. Baarmoeder is in het Hebreeuws rechem en barmhartigheid is racham. Eigenlijk dezelfde stam. Dat geeft aan de innerlijke ontferming die er bij de Heere diep van binnen is. Heere, zegt Daniël, wij werpen ons smeekgebed voor u neer. Ik werp me als een smekeling voor u neer. Op grond van uw barmhartigheid. Want zo hebt u zich toch bekendgemaakt, Heere. U hebt zich toch bekendgemaakt als een barmhartig God. Zo had de Heere zich bekendgemaakt. Heel de geschiedenis van Israël door. Zo had hij zich met eerbied gesproken aan Mozes voorgesteld. Toen hij zijn naam uitriep voor Mozes en voor het volk van Israël. Hij is de barmhartige God. Ja, bij hem zijn barmhartigheden meervoud. Tegenover de vele zonden van Daniël en van het volk staan de vele barmhartigheden van God. En daar steunt Daniël op in zijn gebed. Hebt u die enige grond ook overgehouden? Gods barmhartigheid. Daar mogen we op pleiten. net zoals Daniël dat deed. Maar dan wel in de belijdenis dat aan onze kant alle grond ontbreekt. Dat er bij ons geen gerechtigheid is, want die twee dingen sluiten elkaar wel uit. Onze gerechtigheden en Gods barmhartigheden, die verdragen elkaar niet. Het kan niet zo zijn dat we zeggen, we steunen nog voor een deel op onze eigen gerechtigheid. Op datgene wat we zelf gedaan en gezocht hebben. En voor een deel op Gods barmhartigheid, nee. Alleen Gods barmhartigheden die veel zijn. En dan zegt Daniël dat eigenlijk aan het slot van vers 19 met nog wat andere woorden. Heere, doe het. Vertraag niet om uw zelfs wil. Aan onze kant geen recht. Aan onze kant alleen de ongerechtigheid. Maar doe het omwille van uzelf. En doe het omwille van uw eer. Want uw na uw volk en uw stad is naar uw naam genoemd. Heere, doe het om uw eer. Daar pleit Daniël op. Op alles wat van God is. En zo doet Daniël voorbeden. Hij heeft eigenlijk iets priesterlijks, vindt u niet, gemeente? De voorbiddende Daniël die voor het volk voorbeden doet, wat ligt er ook een aansporing in, bestemd voor allen die zelf de God van Daniël tot hun God mogen hebben. Zult u net zoals Daniël ook voorbidder zijn voor uw volk, voor uw gemeente, voor uw dominee, voor uw gezin als u het mag hebben, voor uw familie, voor de mensen uit de buurt, voorbidder zijn, net zoals Daniël. En dan wordt dat gebed zeker wel verhoord van die Daniël. Gemeente, als het verhoord wordt, en we lezen dat het verhoord wordt, aan het slot van Daniël 9, u moet dat nog maar eens voor uzelf lezen, maar dan is dat nooit om Daniël. Want Daniël is alleen maar een voorbidder. En het enige wat hij kon doen was voor het volk gebeden hebben. Maar Daniëls gebed en uw gebed en jouw gebed, vandaag, morgen, overmorgen, al de dagen van uw leven, kan alleen verhoord worden omwille van diegene die in vers 25 en vers 26 van Daniël 9 genoemd wordt. De Messias, die uitgeroeid zal worden, zoals het in vers 26 staat, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Hij heeft niet alleen voor het volk gebeden, maar hij heeft ook voor zijn volk geleden. Hij is niet alleen de voorbidder, maar hij is ook de borg. En daarom in uw gebed, vlucht tot deze zaligmaker, in wie de barmhartigheden van God zichtbaar worden. Steun op hem en schuil bij hem, want wij werpen onze gebeden niet op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden. U ook, jij ook. Amen.